het licht breekt door, de dag ontwaakt. Ik zoek u in die licht, genade God, mijn bron van kracht, die mij mijn adem geeft. U leidt mij uren naar uw plan, u sterkt mijn daden met mijn hand, vernieuw mijn geest, dan houd ik stand. Heer, wees verhoogd vandaag. Uw wijze wil is wat ik zoek, voor wat het leven vraagt. Als de verleider mij beproeft, houd ik uw woorden vast. O, geef dat al waar ik naar streef, bewijs dat Christus in mij leeft. Nu ik mijzelf als offer geef, Heer, wees verhoogd vandaag. Verdwijnt de zon en valt de nacht, uw geest blijft altijd. O, kan het eind van al mijn kracht, is uw genade hier. Ik rust in u, Heer, blijf in mij, tot aan die dag dat lijden lijkt, tot overwinning voor altijd. Heer, wees verhoogd vandaag. Ik rust in u, Heer, blijf in mij, tot aan die dag dat lijden lijkt, tot overwinning voor altijd. Heer, wees verhoogd vandaag. Heer, wees verhoogd in mij. Heer, wees verhoogd altijd.
Van ons en in bijzonder over onze kinderen, Heer. U kent ze, u zorgt voor hen, u bent altijd bij hen. Mogen ze dat ook weten en iedere dag eraan herinnerd worden dat u hen lief hebt. Heer, zegen ook de kinderen als ze nu naar de zondagschool gaan. Amen. Misschien gewoon laten weten dat over de zomer de crèche en de zondagschool zijn samen. Goed, wij gaan voort met onze reeks doorheen de brief aan de Filippenzen. We zitten ondertussen aan hoofdstuk 3. En we gaan beginnen met de tekst samen te lezen. Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met hoofdstuk 4, vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Laat op de honden, laat op de slechte arbeiders, laat op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een fariseer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en in de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld bent. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun hot is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. De volgende dia. Deze aan de linkerkant zijn tekeningen in een rotswand in het zuiden van Frankrijk, in de Dordogne, die in de grotten van Lascaux ontdekt werden in de jaren 40. Misschien heb je daar al van gehoord. Die tekeningen zijn van 16.000 voor Christus en ze tonen allerlei soorten dieren, onder andere ook hier een stier. En een van de ideeën, een van de interpretaties van die tekeningen, is dat ze eigenlijk de sterrenbeelden tonen. Dus natuurlijk, in die tijd was er minder vervuiling, lichtvervuiling, konden de mensen heel goed de sterren zien. En dus denken ze dat die stier eigenlijk een afbeelding is van de stier-sterrenbeeld aan de rechterkant, dat je ziet, Taurus. Dat zou kunnen, dat is mogelijk, want de mens heeft toch al altijd gekeken naar de sterren en zich afgevraagd, wie ben ik? We lezen dat ook in de psalm. Als we naar de volgende dia gaan, psalm 8, gaat even voorlezen. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand aan wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, aan het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. De mens doorheen de geschiedenis is altijd op zoek naar betekenis, naar een betekenis dat zichzelf overstijgt. De mens kijkt naar de hemelen, naar de sterren en denkt, wie ben ik? Wie ben ik? Wat is mijn doel in het leven? Wat is de betekenis van dit aardse leven? Zoals jullie weten werk ik in het ziekenhuis hier in Kortrijk. En een van mijn taken, of mijn hoofdzakelijke taak, is net dat soort gesprekken te hebben met mensen. In gesprek te gaan met mensen over wat hun betekenis geeft in het leven. Wat hun ziekte, hun gevoel van onmacht doet met hen. Welke vragen komen naar boven nu dat ze ziek zijn, nu dat ze sommige dingen niet meer kunnen doen. Ik denk dat, en dat zie ik ook in mijn werk, ziekte en het besef van onze eigen sterfelijkheid leidt, kan leiden tot reflectie. Wat is er nu echt belangrijk voor mij in mijn leven? Wat is van ultieme waarde voor mij? Een van de definities van religie, en er zijn er velen, maar een van de definities is datgene dat van ultieme waarde is voor een mens. Meestal, als ik zo in gesprek ben met mensen, zijn de antwoorden die mensen geven niet netjes. Het is niet simpel, het is niet eenvoudig. Je kan ze niet gemakkelijk reduceren tot enkele kernwaarden. Maar het zijn eerder een samenkomen van allerlei gebeurtenissen doorheen het leven, allerlei indrukken die mensen hebben gehad in het leven, wat deze met hen hebben gedaan en hoe zij ermee zijn omgegaan. De zoektocht naar betekenis, dat ieder van ons kent, is dus iets dynamisch. Het is niet iets statisch, het is niet iets makkelijk dat we kunnen reduceren. Het is verworven met het leven zelf. In dit hoofdstuk, Filippenzen 3, krijgen wij inzicht in het levensverhaal van Paulus en wat voor hem betekenis geeft in zijn leven. En ik wil dat we even ons voorstellen dat het jouw taak is om in gesprek te gaan met Paulus. Stel je voor, Paulus is een patiënt in het ziekenhuis, hij ligt op een bed en je gaat in gesprek met Paulus. En je luistert naar zijn verhaal. Je luistert naar wat voor hem belangrijk is. Op basis van deze tekst, wat zou hij allemaal zeggen, denk je? Wat zou belangrijk zijn voor Paulus? Wat is er echt belangrijk voor hem, denk je? Op basis van wat we gelezen hebben. De kennis van Christus. Jezus staat centraal, hè? Naar zijn betekenisgeving en zijn zoektocht naar betekenis. Maar hij zegt in vers 5 tot 6 dat het vroeger anders was. Als we naar de volgende gaan, want hij heeft het hier over zijn afkomst. We gaan het even weer een keer samen lezen. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Paulus vroeger, zijn Joodse identiteit was heel belangrijk voor hem. Hij was besneden op de achtste dag. Wat wil zeggen dat hij Joods is op basis van geboorte, niet een bekering later in het leven. Hij behoorde tot de stam van Benjamin. Nu, Benjamin werd beschouwd als meer rein, meer toegewijd aan God dan de andere stammen. Denk aan de stammen uit het noorden die afvallig waren. En hij zegt dat hij een fariseer was. Die de strengste, en er waren verschillende groepen in die tijd, hè, verschillende interpretaties van de wet. En de fariseeën, die waren de strengste. Die volgden de strengste interpretatie van de wet. En hij behoorde dus tot de groep fariseeën. Hij was zeer religieus, zeer vroom. En vroeger waren deze dingen echt belangrijk voor Paulus. Het waren redenen om te vertrouwen op het vlees, zegt hij in vers 4. Ik denk dat dat woord vertrouwen heel belangrijk is. Ik had deze week een gesprek met iemand in het ziekenhuis. En die man was altijd heel actief geweest. Hij maakte deel uit van verschillende hobbygroepen, van verschillende clubs. Hij had nog nooit gesukkeld met zijn gezondheid, tot op de dag dat hij een hartinfarct kreeg. En ze moesten hem blijkbaar 20 minuten reanimeren, dus het was kantje boord of dat hij zal er doorheen geraken. Het is gelukt, hij lag op intensieve zorgen voor een tijdje. Ik heb hem dus ontmoet een maand later of zoiets op revalidatie. En hij vertelde dat hij zijn vertrouwen totaal kwijt was geraakt. Hij zag geen toekomst meer. Hij kon het niet inbeelden. Hij kan zijn toekomst niet inbeelden. Want hij had zoiets ingrijpend meegemaakt, dat hij besefte, oef, het kan zo allemaal plotseling gedaan zijn met mij. En dus het vertrouwen was kwijt. Het vertrouwen in een bestaan, het vertrouwen in een toekomst was kwijt. Ik denk dus dat om een betekenisvolle leven te hebben, moeten wij ergens kunnen vertrouwen. We moeten in iets vertrouwen hebben. We moeten ergens in het leven vertrouwen hebben, om te kunnen een betekenis vinden in het leven. Allemaal hebben wij een fundament nodig in ons leven, om ons leven vorm te kunnen geven, om te kunnen nadenken over wat ik wil in het leven. Wat is belangrijk voor mij? En tijdens ziekte, tijdens onmacht, momenten van tegenslag, wordt dat fundament soms in twijfel gesteld. Er komen dingen op ons af. Stormen, zoals Jezus het noemt. Hè? Denk aan die man die zijn huis bouwde op de rots, de vergelijking met de man die zijn huis bouwde op het zand. Stormen kwamen erop af, op allebei. Allemaal gaan we stormen meemaken in het leven. Dat hoort erbij. Maar voor Paulus was dus dat fundament, was zijn identiteit als Jood en als fariseer. Deze dingen gaven hem het vertrouwen om zin en betekenis te geven aan zijn leven. Zijn identiteit als Jood, de reinheid van zijn afkomst, en zijn identiteit als fariseer. Zijn ijver voor Gods wetten. Maar er is iets gebeurd in het leven van Paulus. Er is iets gebeurd in zijn levensverhaal dat zijn fundament radicaal heeft veranderd. Zodat hij nu al deze dingen beschouwt als vuiligheid in vergelijking met het kennen van Christus. Dat woord vuiligheid is proper uitgedrukt. In het Grieks is het echt een viezer woord. Het is echt vies. Het is vuilnis. En in plaats van te vertrouwen op zijn identiteit als Jood en Farizeeën, roemt hij nu in Christus. Wat is er dus nu echt belangrijk voor Paulus? We lezen het in vers 10 en 11. Opdat ik hem, dat is Jezus, mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, zodat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Dat is nu wat echt telt voor Paulus. En al hetgene van vroeger is vuilnis geworden. Drie dingen dus. Oké, we kunnen... Volgende. Drie dingen dus. Christus kennen. Nu, dat kennen is geen abstracte kennis zoals je een wiskundig formule kent. Het is een intimiteit. Het is een kennis zoals je je partner goed kent of een goede vriend kent. Het is een relatie. Het is iets relationeel. Het is een persoonlijk kennen. De kracht van zijn opstanding ervaren. Dat wil zeggen dat Paulus verlangt ernaar dat zijn geloof, of dat de kracht van Jezus, de kracht van Gods geest, de kracht van de opstanding, ook een impact mag hebben op zijn dagelijks leven. Dat hij het mag ervaren. Dat het opnieuw niet gewoon een abstracte kennis is, van ja, ik weet dat ergens, maar dat je het echt in je dagelijks leven mag ervaren. Dat je dingen mag zien gebeuren, dat je mag God ervaren in je leven. Iets dat je leven verandert, iets dat impact heeft op je leven. En ten derde, dat hij mag ook, hoe dan ook, zegt hij, komen tot de opstanding van de doden. Die kracht van God, dat Jezus heeft doen opstaan uit de dood, is niet alleen een kracht voor nu, voor ons dagelijks leven. Het is ook de kracht om ons dode lichaam, wanneer wij gestorven zijn, uit de dood op te wekken. Paulus wil ook, eens dat hij gestorven is, weer opstaan uit de dood. Dat hij ook mag deel uitmaken van die opstanding van de doden. En de komende versen, van vers 12 tot 14, tonen eigenlijk dat dat nu heel duidelijk de doel is van Paulus zijn leven. Hij zegt niet dat ik al verkregen heb of al volmaakt ben. Het is nog altijd een proces, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Het is zijn doel. Het is de wedstrijd, de prijs waarvoor hij loopt. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Hij is gegrepen door Christus en hij is ook gegrepen door die visie, door dat doel om Christus te kennen. Het is zijn ultieme waarde geworden. Het is zijn religie, als je zou kunnen zeggen. Jezus is voor hem alles geworden. Nu, hoe is Paulus zo veranderd? Wel, we weten dat eigenlijk, hè, door zijn ontmoeting met de verrezen Heer op weg naar Damascus. Dat was zijn crisismoment. Dan moest hij heel zijn denkkaders opnieuw gaan evalueren. Het was zo'n shock, zo'n crisis van, oh, die Jezus, die ja, ik dacht was een dwaalleraar, dat ik dacht van, hij is mensen aan het afleiden van de juiste pad, die Jezus is opgestaan. Die Jezus is opgestaan uit de dood. En hij moest alles, hij moest zijn heel wereld, zijn heel denkkader, alles dat hij dacht, moest hij gaan herbekijken, herevalueren. Ik weet niet of dat u ook al ooit zoiets hebt meegemaakt, waar dat er iets gebeurt in jouw leven en dan denk je van, oef, alles wat ik dacht, ik ga moeten gaan herbedenken of herbekijken. Een crisismoment. Soms gebeurt dat. En ik denk dat ziekte, tegenslag, een van de dingen zijn die mensen wel doet terug nadenken. Kan het zijn dus dat ook in tegenslag de verrezen Heer ons wil ontmoeten? Misschien is het niet op de manier dat Paulus Jezus ontmoette op weg naar Damascus. Dat was iets heel bijzonders. En Paulus zegt ook dat hij Jezus heeft ontmoet persoonlijk als een van de laatste apostelen. Dus dat wil zeggen dat dat toch wel iets, misschien iets anders was, zijn ontmoeting met Jezus. Dat hij daardoor de claim, hij mocht beweren dat hij een apostel was. Maar kan het zijn dat Jezus, de verrezen Heer, ook ons wil ontmoeten in onze tegenslagen? En zo komen we tot een van de belangrijkste boodschappen. Een beetje verder. Volgende. Hier. Een van de belangrijkste boodschappen van het verhaal van de Bijbel, volgens mij. Namelijk dat het doel van ons leven, het doel van ons leven is transformatie. Het doel van ons leven is transformatie. De transformatie van ons zwakke aardse lichaam naar een verheerlijkte geestelijke lichaam. Laten we samen vers 20 en 21 lezen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, vanuit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ik wil even stilstaan bij twee uitdrukkingen, naar twee zinnen. Eerst, ons burgerschap is in de hemel. Dit wil niet betekenen dat wij naar een soort spookachtig bestaan gaan na de dood, naar de hemel en zweven daarboven. Nee, dat wil dit niet betekenen. Het wil zeggen dat onze identiteit, onze waarden, ons hoop, ons vertrouwen, opnieuw dat woord vertrouwen, behoort tot het koninkrijk van God, die nu geopenbaard is in Christus. Moet je je misschien herinneren dat de stad Filippi was een Romeinse kolonie. Dat wil zeggen dat de stad had de taak om de Romeinse beschaving, de Romeinse manier van leven, de gewoontes, de Romeinse gewoontes, de Romeinse religie, ook te vertegenwoordigen en te verspreiden buiten Rome. Het was een kolonie van de Romeinse beschaving. En zo zegt Paulus, wij zijn ook als het ware een kolonie van Gods koninkrijk hier op aarde. Het betekent niet dat wij als christenen ons terugtrekken van deze wereld, in afwachting dat wij weggenomen worden naar de hemel, wanneer dat we eindelijk verlost worden van deze wereld. Nee, het is juist het omgekeerd, eigenlijk. Dat wij zijn een kolonie van de hemel hier op aarde. Een teken van Gods koninkrijk, die hier zal komen, wanneer heel de aarde gevuld zal zijn met de kennis van de Heer. En zegt Paulus, nu al, te midden van onze zwakheid, mogen wij streven, net zoals Paulus, naar die volmaaktheid waarvoor Christus ons geroepen en gegrepen heeft. Toen Paulus de verrezen Jezus ontmoette, werd hij gegrepen door deze visie. De kracht van de opstanding, de kracht van transformatie. En daarover heeft hij het dan in vers 21, over die transformatie. Want hij schrijft, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat wij gelijkvormig worden aan zijn verheerlijkt lichaam. Tot op dat moment dat Paulus de verrezen Heer ontmoette op weg naar Damascus, had Paulus nog nooit een kracht tegengekomen dat nieuw leven kon opwekken uit de dood. In de brief aan de Romeinen schrijft hij dat de wet van Mozes niet de kracht geeft om nieuw leven te brengen. Om echte transformatie te brengen. Alleen Gods geest. Dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Alleen God en zijn geest kunnen echte transformatie brengen. En dit inzicht heeft hem zelf beginnen te veranderen. Het besef dat niet zijn identiteit als Jood of zijn vroomheid als Farizeer kunnen zijn aardse zwakheden overstijgen, maar alleen door de kracht van Gods geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Ik denk dat de zoektocht van de mens naar betekenis een zoektocht naar transformatie is. Wij kijken naar de sterren in de hemel, wij botsen op onze zwakheid, op onze kwetsbaarheid, en wij willen onszelf overstijgen. En religie is één lange zoektocht naar hoe wij dit kunnen doen. En is even oud als de mensheid zelf. En in dit opzicht is iedere maatschappij volgepropt met religies. Allerlei beloften en beweringen worden gemaakt over hoe wij onszelf kunnen verbeteren, kunnen transformeren, hoe wij onszelf kunnen overstijgen. Zelfhulpboeken, farmaceutische industrie, transhumanism, AI, nationalisme, communisme, allerlei politieke bewegingen, noem maar op. Allerlei beloftes van hoe wij onszelf kunnen overstijgen. En in zekere zin is het goede nieuws van Jezus Christus, het evangelie, altijd één boodschap geweest tussen een verscheidenheid van evangeliën, van boodschappen. En in de tijd van Paulus, toen hij dit brief schreef aan de christenen in Filippi, werd de Romeinse keizer voorgesteld als de verlosser, de redder, degene die mensen, die beschaving, de maatschappij zou redden en overstijgen. En het was dan aan het volk om de godsdienst van de keizer te onderhouden, zodat zij kunnen welvaart ervaren. De belofte van transformatie. Maar het schandaal van het evangelie van Jezus Christus is altijd geweest dat er alleen de kracht die Jezus heeft doen opstaan uit de dood, alleen die kracht kan ons transformeren en uiteindelijk onze eigen opstanding teweeg brengen. Niks anders. En misschien is het nog straffer. Alleen door te sterven is er nieuw leven mogelijk. Dat is een principe die wij telkens weer terugzien in de Bijbel, in het verhaal van de Bijbel. Alleen wanneer een zaad in de aarde valt en sterft, kan er nieuw leven komen. De weg naar transformatie is niet door macht, maar door lijden en sterven. En Paulus zegt ook, ik wil delen in Christus zijn lijden, zodat ik ook kan delen in zijn opstanding. Beste mensen, ik denk dat we moeten opletten voor alle boodschappen die beweren dat het anders is. Die beweren dat er een shortcut is naar transformatie zonder lijden. En ook in de kerk wordt dat soms gezegd. Dat er een manier is om onszelf te overstijgen, waardoor wij niet hoeven te lijden. Maar Paulus wil delen in het lijden van Jezus, zodat hij ook kan delen in de opstanding van Jezus. Er is alleen transformatie mogelijk via de weg van sterven. En Jezus heeft dat zelf aan ons getoond. Dus ik sluit af met de vraag, wat is jouw religie? Wat geeft jouw betekenis aan jouw bestaan hier op aarde? Hoe probeer jij jouw sterfelijkheid te overstijgen? Waar vind je jouw vertrouwen in het leven? Voor Paulus, dat ontmoeting die hij heeft gehad, dat moment onderweg naar Damascus, die ontmoeting met de verrezen Heer, heeft zijn leven een totaal andere richting gegeven. En zo sloot hij aan bij een heel lange geschiedenis van mensen die een ontmoeting hebben gehad met de vrezen, Heer, en die zich zo gegrepen, zo geroepen voelen door hem, dat Jezus zelf de betekenis wordt in hun leven, het doel van hun bestaan. En misschien roept Jezus jou ook om hem te ontmoeten en om jouw bestaan, jouw doel, jouw betekenis te vinden in hem. Laten we afsluiten met een gebed. Als ik naar de hemel kijk, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wie dan ben ik dat u aan mij denkt? Een mensenkind dat u naar mij omziet. God, wij beseffen soms al te goed dat wij maar aardse wezens zijn, dat wij zwak zijn, dat wij eigenlijk maar stof zijn. Maar Heer, u geeft ons leven betekenis. Wij mogen betekenis vinden hier op aarde, uiteindelijk in u en in een relatie met u. Ik dank u voor het voorbeeld van Paulus. En misschien lijkt het voor sommigen van ons een heel andere ervaring. Niet veel van ons kunnen zeggen dat zij een visioen hebben gehad van de vrezen Heer. Maar Heer, wij ontmoeten u door uw woord, in gebed, in de stilte van ons hart. En ik bid, Heer, dat ieder van ons mag ook gegrepen zijn door u. Dat ieder van ons mag ons geroepen voelen door u. Geroepen om te leven voor u. Dit bid ik in Jezus' naam. Amen. We sluiten af met nog een moment van lofprijs.
We hebben ons verlangen al uitgesproken om meer op Jezus te gaan lijken. Dat onze liefde en ons verlangen voor hem groot is. Dat we naar hem toe willen gaan. En ik wil samen met jullie nog zingen. Dat het om Jezus alleen gaat, niet om onszelf, niet om rijkdom, niet om eer.
Jezus alleen, ik bouw op hem, hij is mijn hoop, mijn lief, mijn kracht. Door stormen heen, hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij zucht, verdrijft mijn angst, nu vind ik rust. Mijn vaste grond, mijn fundament, dankzij zijn liefde. Zijn heerschappij. in het graf, in dood gehuld, bleek als een martelier gedaan. Maar o, die dag, dat werd vervuld, Jezus de Heer is opgestaan. Sinds hij verrees in heerlijkheid, ben ik van bloed. Het licht breekt door, de dag ontwaakt. Ik zoek u in die licht. Genade God, mijn bron van kracht, die mij mijn adem geeft. U leidt mij uren naar uw plan. U sterkt mijn daden met uw hand. Vernieuw mijn geest, dan houd ik stand. Heer, wees verhoogd vandaag. Uw wijze wil is wat ik zoek, voor wat het leven waard. Als de verleider houd ik uw woorden vast. O, geef dat al waar ik naar streef. Bewijs dat Christus in mij leeft. Nu ik mijzelf als offer geef, Heer, wees verhoogd vandaag. Verdwijnt de zon en valt de nacht, uw geest blijft altijd hier. O, aan het eind van al mijn kracht, is uw genade hier. Ik rust in, Heer, blijf in mij, tot aan die dag dat lijden leidt. Overwinning voor altijd, Heer, wees verhoogd vandaag. Ik rust in u, Heer, blijf in mij, tot aan die dag dat lijden leidt. Tot overwinning voor altijd, Heer, wees verhoogd vandaag. Heer, wees verhoogd.
We zijn aan het einde gekomen van de dienst. Het is een beetje korter dan normaal. Maar er zijn geen potscherven aan tijdens de zomer. Dus als er andere mededelingen zijn, ik denk van niet dat er iets... Dit stond de dinsdag. Is er bidstond dinsdag? Ja, om 2:00. Bidstond dinsdag om 2:00. Heertrui, jij wou ook nog een mededeling geven?
Goedemiddag. Eerst een mededeling dat ik wil doorgeven, maar Jan heeft ook nog iets gevraagd. Er zijn hier heel wat kinderen die op kamp gaan. Er zijn er ook die leiding hebben op kamp. En dat is altijd een hele bijzondere periode. Het is ook een manier om echt het evangelie door te geven. Ik vind dat heel belangrijk. Ik zelf ben ook leiding op kamp in Hosea. En David sprak zojuist over de opstandingskracht. En gisteren hadden we een vergadering voor het kamp. En als ik dan terugkom, dan ben ik een beetje aan het beven. En dan zeg ik, hoe gaat dat wel lukken? Hè? Ik heb de verantwoordelijkheid over de kookploeg in Amouji. En ik zou echt willen vragen om te bidden. Niet alleen voor onze kinderen, maar ook om de leiding. Hè? Dat we vanuit de opstandingskracht van de Heer Jezus, dat wij het werk mogen doen. En ik moet dat eerlijk zeggen, het is nu het 6e jaar dat ik mee ga koken. Dat ik telkens die opstandingskracht, ik vertrok al beven. En ik mocht zo de Heer ervaren dat Hij ons leidt. En ik wil dat ook nog een keer zeggen, ook van de jonge mensen. Er zijn heel veel jonge mensen die meegaan in de leiding. Die soms niet veel tijd hebben, die hun tijd daaraan spenderen. Dat is heel bijzonder. Dus ik zou echt willen vragen om te bidden gedurende de vakantieperiode voor onze kinderen en voor de leiding. Jan heeft ook nog gevraagd, ik weet niet of bij jullie bekend is. Wij komen eigenlijk van een huisgemeente, jaren geleden. En wij hebben jaren Jan Poot ondersteund. Hier in de kerk was dat ook zo. Hè? Dus, maar wij hebben nu bericht gekregen dus dat Jan is overleden. In Oost-Roosbeke was dat ook Jan Poot. Ja. Dus dat jullie dit ook meenemen en jullie gebeden voor zijn vrouw Ans. Jullie hebben het overlijdensbericht misschien wel gezien. Is dat doorgestuurd geweest? Nee. Nee, allee, het zijn de oudsten die dat gekregen hebben. En ook voor zijn kinderen. Dat zijn zendelingen die jaren actief geweest zijn in Thailand. Ja. En Jan was een zeer enthousiaste zendeling. Een heel grappige man. En op de conferenties, misschien zijn jullie daar geweest, kon hij heel goed reclame maken of zijn zending presenteren en de mensen enthousiast te maken. Het was wel een heel bijzonder persoon. En zij hebben ook hun 3 kinderen achtergelaten, want ik weet nog, dat was soms moeilijk. Zij hingen op zending en hun kinderen zaten dan op internationale scholen. Zij hebben een groot offer moeten brengen om het evangelie te brengen in Thailand. Dus, of misschien kan je een kaartje schrijven naar Ans, als je het adres wilt. Dus graag gebed voor deze 2 dingen. Dank u wel.
Oké, dan wens ik iedereen een heel fijne zondag.